Hallo, hallo, lente, heerlijk. Laatst ben ik erop uitgegaan en heb ik op een speciale plek waar men grote rotsen heeft liggen en keien te koop, een grafsteen gekocht van aventurijn. Een kleur groen die precies bij mijn helm past. Niet dat ik van plan ben mij met mijn helm te laten begraven, maar hij komt wel op mij te liggen. Die kleur die hoort bij de zee. En ik heb ook een graf in Bergen, maar hij hoort ook bij de blije Boeddha. Zocht ik op later op het internet. Hij brengt de vrouwelijke en mannelijke energie in balans. Nou, wie wil dat niet? En hij wordt ook ingezet bij nieuwe ervaringen. Me dunkt dat de dood een nieuwe ervaring is. En hij past bij de boogschutter, mijn sterrenbeeld. Wat zal mijn moeder tevreden zijn?
Welkom terug bij Van Dis Ongefilterd met Adriaan van Dis. En mijn naam is Simon de Kerpkus. Adriaan, je eigen grafsteen.
Ja, beter mee verlegen dan onverlegen. Ik vind dat je er andere mensen niet mee moet opzadelen.
Nee. Nou, het is ook eigenlijk hartstikke verstandig. Volgens mij stond dat deze week nog in de krant, dat sommige mensen die leggen helemaal niets vast over wat ze willen.
En daarom, het is ook een beetje mijn sympathie voor de mensen van de eigen wil, eigen pil. Bejaarden die nu bij de rechter, voor de rechter moeten staan. Ja, omdat er inderdaad een paar wel al te enthousiaste wederverkopers van de gifpil waren. Ja. Maar ik heb hem ook in huis. Ja. Ik geloof dat het niet mag, maar ik word er ook rustig van.
Middel X heb jij in huis?
Middel X, natuurlijk heb ik Middel X in huis.
Dat is een verschrikkelijke dood.
Ja, nou ja, we zien wel. Je kan je ook ophangen aan je stofzuigersnoer. Ik ben laatst zelfs uitgemaakt voor stofzuigersuicidalist, als dat Nederlands is. Ja. Maar de idee dat je de regie in eigen hand hebt en dat je op een gegeven moment zegt, ik geloof het wel, vind ik een groot goed en een groot recht.
En hoef je er misschien niet eens gebruik van te maken. Maar
misschien helemaal niet. Nee, ik heb altijd de pil van Drion gewild. En ik vind dat zeker voor mijn generatie de samenleving daar ruimte voor moet scheppen.
Ja. En jij kocht daar dus die mooie steen eigenlijk een beetje op kleur. En die bleek later een energetisch en spiritueel.
Ja, mijn moeder was erg van de stenen. En die hing ook, de nek hing nog net niet helemaal krom van alle stenen die ze droeg. Maar ik zocht voor de grap even op wat deze wonderbaarlijke aventurijn voor kosmische krachten heeft. Nou, dat past geheel bij mij. Ja. Mannelijke, vrouwelijke energie, de nieuwe ervaring, de boogschutter. Dus ik dacht, wat grappig dat je op je oude dag toch nog belandt in de onzinnige wereld van je moeder.
Nou ja, dat kan geen toeval zijn. Universum kent gekke wegen. Heb jij verder nog iets geks meegemaakt?
Nou en of. Ik heb een nacht in Artis geslapen.
Wat een droom is dat.
Ja, heel veel mensen zeggen het is een droom. Het was ook, laat ik vooropstellen, een zeer bijzondere ervaring. Want ik ga een verhaal schrijven over Artis in de Tweede Wereldoorlog. En wat niet iedereen weet, maar we hebben tussen de 200 tot 300 mensen ondergedoken gezeten in Artis.
In Artis?
Mensen die de vrijheid zochten tussen de gekooide dieren.
Fantastisch.
Ja, want Artis ligt in de buurt van, laten we zeggen, de oude Joodse wijk. Dicht bij het Waterloopplein. Ja. 3 synagoges. Razzia's daar in de buurt. Sommige mannen renden dan Artis in en werden door de goede bewakers meteen opgevangen, weggeloodst. Er werd een plank gelegd naar de apenrots waar mensen zich verstopten. Er was zelfs één iemand die heeft er bijna 4 jaar gewoond. Dat verhaal ga ik nu niet verklappen, want dat ga ik voorlezen. Op 5 mei, maar vermoedelijk ook in Theater Na de Dam. Dat is dan in de Schouwburg, midden in de nacht. Maar het was wel heel bijzonder om daar te lopen.
En waar sliep je dan eigenlijk?
Nou, ik sliep in dat heet Huizen Welgelegen. Maar dat was vroeger zeer vermoedelijk een herberg. Ja. Of een gewoon woonhuis in de buitenranden van de stad. Ja. Wat de Plantage heet. En nu is dat ingekapseld door die grote dierentuin.
En is dat even voor de mensen die Artis kennen, is dat in de buurt van die
directeurswoning? Plantage Middelaan, ja. Het is naast de directeurswoning. Ja. En het wonderlijke is dat ik sliep niet ver af van een vogel, de blauw-gele ara. En die zet het vooral. Dus ik deed geen oog dicht. Maar toch is het een mooie ervaring. Ja.
Slaap jij normaal wel makkelijk zo'n eerste avond op een vreemde plek?
Ja, ik ben een goede slaper. Ja. Ik ben een goede slaper. Ik ga altijd met een verhaaltje naar bed. Dus dat maak ik dan maar. Dus in dit geval zat ik wel heel vol. Want ik werd daar 3 uur rondgeleid door een geweldige artist-historicus, Wessel Broekhuis. Dus met al die verhalen van hem sliep ik in.
Maar dat alleen al, wat waren de regels? Maar had jij bijvoorbeeld 's nachts gewoon rond mogen gaan lopen daar? Of
is nee, ik liep onder leiding. Maar het is opmerkelijk hoeveel dieren er 's nachts ook nog even een uitje gaan doen. En die je tegenkomt. En ik heb onder de luiaard gestaan. die maar heel weinig beweegt en met zijn lange nagels een beetje ondersteboven boven je hoofd kruipt. Nee. En heel veel in de poep getrapt ook. Erg veel poep.
Normaal, als je een arts bent, zit je het ook natuurlijk een beetje jezelf te ergeren aan je medemensapen om je heen. Dus als je dan het hele dierentuin voor jezelf hebt, moet dat fantastisch zijn.
Dit moet de ervaring zijn die de Oranjes dagelijks hebben. Alles opgeruimd voor hen. Maar zouden zij ook in de poep trappen?
Ik denk het wel. Dat is onvermijdelijk. Nou, ik zou het wel weten. Ik zou de hele avond bij die leeuwen gaan zitten.
Maar mag ik door?
Je mag
Want
door.
Ik zou je zeggen, deze ervaring, vooral lezen over Joods Amsterdam, de Tweede Wereldoorlog in een dierentuin, bracht me bij een gedicht van Hanni Michaëlis. En Hanni Michaëlis is heel beroemd om haar oorlogsdagboeken. Die zijn in twee delen verschenen. Iedereen weet of zou kunnen weten dat zij getrouwd is geweest met Gerard Reven van 1948 tot 1959. En nu is er een boek van over haar verschenen bij het uitgeverijtje van Nop Maas. En Nop Maas is de biograaf van Gerard Reven. Hij heeft uren met Hanni Michaëlis gesproken en heeft al die gesprekken nou getikt en een selectie gemaakt. Het is een heel vreemd boek geworden. Met eigenzinnige herinneringen over tijdgenoten. Die komen er niet al te best vanaf. Maar daarover
herinneringen
zo.
Herinneringen van Hanni.
Ja, over alle collega's schrijvers. Maar ik wil eerst even naar dat gedicht. Want er is een gedicht en dat heet Op een bank in Artis. En dat gaat over drie oude Joodse dames die de oorlog hebben overleefd. En ja, dat wil ik toch even lezen. Want zij zegt er ook heel interessante dingen over.
Ja, vertel.
Op een bank in Artis zitten ze met hun drieën, overgewipt uit het tehuis voor Joodse bejaarden. Eens waren ze moeders, hadden ze een man, een familie. Dat was vroeger. Daar wordt over gezwegen. Nu praten ze met dunne, roestige stemmen alleen nog over hun kwalen en wat er gisteravond op de televisie was. Tussen dieren in kooien, bloeiende struiken, rode en gele tulpen, omdrenteld door tientallen gezinnen, staren ze voor zich uit. Dochters van de 19e eeuwse assimilatie, die hen, toen ze naar het voorbeeld van de revolutie met smaak haar eigen kinderen verrad, in een kwaadaardig vlaag van goedertierendheid heeft gespaard. Maar het laatste klinkt een beetje ingewikkeld. Ja. Vooral die zin, een kwaadaardige vlaag van goedertierendheid. Maar het gaat natuurlijk om kapotgemaakte levens. Ze zegt, het zijn maar 3 van de 6 miljoen, maar dat doet er niet toe. Je overleeft de slachting, maar die overleving pijnigt je elke dag. Ja. En dat is dan die kwaadaardige vlaag van goedertierendheid. Reven vond het een subliem gedicht, zegt Michaëlis. En dan legt ze uit, in de tweede helft van de 19e eeuw begon de assimilatie van de Joden die niets meer aan het geloof deden. In de hoop dat ze als gelijke zouden worden aanvaard. Dat is nooit gebeurd, want Jood blijft Jood, zoals je weet. Die kun je niet vertrouwen. De Joden lieten zich omdopen omdat ze anders niet aan de bak kwamen. Dat zegt Hanni Michaëlis. En die zin, dochters van de 19e eeuwse assimilatie, verwijst naar het schilderij Daughters of the Revolution van de Amerikaan Grant Wood, waarop 3 oude dames, totebellen noemt ze geloof ik, vervreemd naast elkaar zitten.
Ja.
Maar ja, dat gedicht, ja, dat lees je dan anders na zo'n ervaring in Artis. Nou, en het wonderlijke van het boek was dat ik dat natuurlijk toch niet kon laten heel veel erin te gaan lezen, bijna alles te lezen. En ja, het deed me pijn dat ze zo akelig praat over haar collega schrijvers, Hugo Claus en Kamper, die worden weggezet als jatters en overschrijvers.
Op zich is dat niets nieuws onder de zon, toch?
Nee, dat verwijt wordt vaak gemaakt, vooral als iemand succes heeft. Maar en bij Claus en Kampert ook, is het zeer onterecht. Het ging natuurlijk het verhaal dat zijn debuut van Claus de Metsiers geïnspireerd zou zijn door Faulkner. Zowat.
Ja.
Daar is inspiratie voor. We leven niet in een vacuüm. Afgunst regeert de wereld. Ze zegt heel veel gemene dingen, maar hier en daar ook wel weer iets moois. Want ze houdt heel erg.
Zijn dat gemene dingen in de zin van heerlijk gemeen? Dat je stiekem zit mee te genieten met een geroddel? Of dat je denkt van, oeh, dit valt me van je tegen, Hanni?
Het valt me eigenlijk tegen, maar wat mij opviel is dat ze is negatief over heel veel collega-dichters, behalve de dichters die haar goed vinden. Okay. Dan vindt zij ze ook goed. En dat is iets wat bijna tekend is voor het kunstwereldje. Jij krabt mijn rug, ik krab jouw rug.
Ja.
En daar hou ik niet van. Maar dat wil niet zeggen dat ze altijd trouw is gebleven aan Gerard Reven. En dat ze daar heel mooi over praat. Want Gerard heeft haar altijd beschermd. En dat zocht ze. Deze vrouw was onzeker tot op het bot. En dan zegt ze dit over de oude Gerard. Met Gerard gaat het heel slecht. Hij heeft zijn bril kapot gebroken omdat hij niet meer lezen kan. En hij gooit met boeken omdat hij ze omgekeerd op zijn schoot houdt. Ik ga er niet meer naartoe. Want volgens Joop, dat was dan de minnaar van Reven, herkent hij mensen niet meer. Joop Schafthuizen. Ik denk veel aan hem, maar eigenlijk alsof hij al dood is. En ik hoop dat het snel gebeurt. Volgens Joop heeft hij geen benul van zijn toestand en is hij vrolijk en vriendelijk. Maar ja, als hij zijn bord op de grond gooit en niet wil eten, ik hoop maar dat hij het zelf niet weet. Ik heb vaak de telefoon eruit omdat ik bang ben dat Joop belt. Want dan zit je er een uur aan vast. Hij vertelt altijd hetzelfde, in exact dezelfde bewoordingen. En altijd over zichzelf. Daar heb ik geen boodschap aan. Voor mij mag hij de moord steken. Ik vraag me af of Gerard minder gaga geworden zou zijn als hij een intelligente partner had gehad. Die iets wist en een partij kon geven. Maar ja, dat weet je niet. Dat is een beetje de toon.
Jeetje.
Interessant ook wat ze bijvoorbeeld zegt over de vriendschap tussen W.F. Hermans en Gerard. Dat is, dan zie je toch dat die homoseksualiteit toch dat nog een lange weg te gaan had in die tijd om geaccepteerd te worden.
Ja, bladert intussen door het boek van Nob Maas.
Ja. Ja. Willem Frederik Hermans, kopje. Hermans heeft een briljante, maar zeer slordige stijl. Maar ik blijf hem een geweldige schrijver vinden. Ik las voor de 100ste keer De Tranen der Acacia's. Nog altijd zie ik Gerard en Hermans als elkaars even knieën. En ik heb ook zien aankomen dat ze ruzie zouden krijgen. Ze bewonderen elkaar mateloos. Wat ik in zijn werk herken is zijn visie op de navrante kanten van het menselijk bestaan. Zijn pessimisme dat op mij een bevrijdende werking heeft. Een keer toen Hermans langskwam, ging Gerard net weg en vroeg hij bij vertrek aan mij: is Gerard je netjes aangekleed? Hermans vroeg waar dat op sloeg. In een vaag van vertrouwelijkheid heb ik hem toen verteld over Gerards homoseksualiteit. Ik heb hem laten beloven dat hij dat nooit zou doorvertellen. En volgens mij heeft hij dit ook niet gedaan. Ik heb niet aan Gerard verteld dat ik aan Hermans verteld had. Want Gerard was doodsbang dat Hermans iets van hem zou weten en dat dat in een polemiek tegen hem zou worden gebruikt. Gerard zegt tegen mij: op jou is hij gesteld, dat hij van jou niks te vrezen heeft. En dan over de vrouw van Hermans, dat we toch even gaan roddelen.
Ja.
Emmy Meurs, dat was de vrouw van Willem Frederik, was de enige die Hermans aankon. Hij probeerde haar wel te pesten, maar dat had geen vat op haar. Volgens mij omdat ze dom was. Heel leep had Hermans een domme vrouw gekozen. Ongelooflijk mooi, met een prachtig figuur en lief. Je zag Hermans ook niet met een intelligente vrouw trouwen. Dat zou iedere dag moord en doodslag worden. Hij had heel wat liefdesavonturen naast zijn huwelijk.
Oh,
en zo gaat dit roddelboek maar door. Maar uiteindelijk tekent het deze prachtige dichteres, die ook heel kritisch is over zichzelf. Ze zegt, die gedichten van mij, wat een rot gedichten. Maar ze vergist zich. Ze zijn ijzersterk. En dat bewijst wel het machtige gedicht aan de rand van niets. En dat typeert ook haar karakter. En ik denk dat wij daar ook, als je het goed naar luistert, het nodig in zullen herkennen. En het heet Alle Eindjes. Alle eindjes aan elkaar geknoopt tot de patroon dat zich laat leven. Dagenlang gaat het goed. En dan is het er weer. Het gat waar alles in verdwijnt. Boeken, muziek, gesprekken met vrienden. Alleen ik blijf over, vastgenageld aan de rand van het niets.
Geweldig, ja. En ze komt inderdaad uit die gedichten een stuk sympathieker over dan hoe Nob Maas haar hier nu neerzet.
Ja. Daarom heb ik ook wat moeite met al die biografieën waar heel Amsterdam nu mee op zijn schoot zit.
Heb jij dit nu alleen echt de allersmeugste dingen uitgekozen? Of heeft Nob het ook zo'n beetje zo opgeschreven?
Oh, er staan nog heel veel nadere dingen. Ik wil haar eren als dichteres en vooral als dagboekschrijfster. En het was kennelijk. Ik heb er zelfs ook een paar keer ontmoet. Ik vond het een alleraardigste mevrouw. Kijk, het zijn het misschien de dingen die mensen aan de witte wijn thuis tegen elkaar zeggen. Maar ik wil me niet heiliger voordoen dan ik ben. Want ik ben ook een slecht mens.
Wij zijn zondaars.
Maar ik hou helemaal niet van roddelen.
Nee?
Nee, gek genoeg.
Klein beetje moet wel kunnen, toch?
Nou, ik zeg altijd, ik roddel nooit, want ik heb het alleen maar over mezelf.
Ja. geweldig. Maar wat bedoelde jij met die opmerkingen over biografieën? Wat mogen we bijvoorbeeld niet over jou een biografie ooit lezen?
Ik moet er niet aan denken, zeg. Nee, maar ik de hele dag maar bezig zijn wat Jan, Piet en Klaas ervan vinden. Ja. Kom op. Breek de wereld open, lees over de grens. Dat is mijn streven, dat is mijn wens.
Mooie.
Ja, ik loop de hele dag te zingen. Ik weet niet waarom. Ja. Ik denk dat het een lichte vorm van hysterie is, maar het gaat wel weer over.
Komt het door de lente? Want het is best mooi weer.
Nee, ik zing heel veel.
Ja?
Ik heb altijd gezongen op school om dingen te onthouden. En ik ben nu aan het zingen om de moed erin te houden. Ja. Een van de liedjes die je ook op mijn begrafenis zult horen is... En van je hela hola, houd er de moed maar in. Dat heb ik allemaal opgeschreven. Ja. Dus de Spotify-lijst ligt ook al klaar.
Ja. Hey, en ik zat nog heel even te denken, want je had het, je gaat dus met 4 mei ga je wat zeggen. En het ging even over de geassimileerde Joden. Huh? Heb jij ook die tv-serie De Joodse Raad gekeken?
Nou en of.
Wat vond je daarvan?
Ik vond het heel erg goed. Met alle begrip voor die mannen die die rol hebben gespeeld. Wat mij het meeste bezig hield, waren al die vormen van verraad waar je telkens mee werd geconfronteerd. Die willige Nederlandse politie. Die willige Nederlandse trambestuurders die Joden vervoerden naar de Joodse Schouwburg.
Hollandse Schouwburg.
De Hollandse Schouwburg, ja. Neem me niet kwalijk. En nu, dat is wat, dat verraad zie ik nu weer, bij wijze van spreken, in flarden nieuwsuren en televisie. Waar die mensen zich verzamelen in een klein dorp, waar in een hotelletje een paar asielzoekers worden ondergebracht. Daar staan ze weer te schreeuwen met hun gebalde vuisten. Dat verraad zit kennelijk in de mens. Dat zal ongetwijfeld in iedereen zitten, maar ik vind het... Daar lig ik van wakker, van het verraad.
Ja, en dus de lastige positie kijk, van de Joodse raad...
Natuurlijk, en dan worden die mannen dan gearresteerd aan het eind. En dan zegt ook het recht, die dochter, ja. 5 jaar lang hebben de Nederlanders geen poot uitgestoken om iets goeds voor de Joden te doen of om ze te redden. En zodra er dan 2 arme Joodse mannen uit Theresienstad komen, worden ze in de boeien geslagen omdat ze beschuldigd worden van collaboratie. Houd toch godverdomme op.
Ja, en er is ook wel wat kritiek op geweest van ja, het is toch gewoon wat al te dramatische vertolking of het
klopt
niet 100%. Maar dat zonder
kritiek
we dan voor lief.
Geen kunst. Het balletje moet omhoog blijven. Ik vond het prachtig en ik vond Pierre Bokma meesterlijk.
Ja, meesterlijk. Ja, dankjewel, Pierre. Ik vind het tijd voor het poëtisch intermezzo.
Kijk aan, het poëtisch intermezzo. Dat heb ik ook. Kijk, want er is een nieuwe bundel uit van Gayat Almadoun. Die heb ik al eens eerder behandeld, zoals dat heet. Dat is een Syrisch-Palestijns-Zweedse dichter, zo noemt hij zich. Ik heb al eerder een gedicht van hem gelezen om dat evenwicht, dat pijnlijk evenwicht te behandelen tussen Gaza en Israël. Mm-hmm. Maar nu zijn er dus nieuwe gedichten uit het Arabisch vertaald door Djuke Poppinga, laat ik die naam vooral noemen, want dit zijn hele mooie vertalingen, voor zover ik dat over kan oordelen. Het is niet al heel mooi Nederlands. De bundel heet Ik heb een afgehakte hand voor je meegenomen. En is dat boordevol prachtige zinnetjes. Alleen al de opdracht. Niet alle landen zijn bezet, maar alle bezette landen zullen zich bevrijden. En dan een tragicomische aantekeningen. Het probleem is niet dat een kwart van de wereldbevolking naar de psychiater gaat. Het probleem is dat de rest niet gaat. En over zijn Zweedse geliefde zegt hij: terwijl ik traag opgroeide onder de mediterrane zon, zat jij opgesloten in de Scandinavische duisternis en probeerde je een dovende kaars aan te steken in een protestantse kerk, verlicht door de elektriciteit van een kernreactor, waarvan het afval in ruil voor voedselhulp heimelijk in een derde wereldland werd gedumpt. Kijk, dit is werkelijk de houding van Europa ten voeten uit. We willen goed doen met de rechterhand, maar o wee, wat doet de linkerhand? En dan is er dat prachtige gedicht daar wel ik iets voor uit wil voorlezen. Ik heb Syrië voor je meegenomen. En daar lees ik gewoon een paar goede zinnen uit, want het is een lang gedicht.
Okay. Dus dit is eigenlijk een soort bloemlezing.
Een bloemlezing. Ja. Ik heb Syrië voor je meegenomen, heet het. Ik heb een afgehakte hand voor je meegenomen, zodat je meer landen hebt en vingers van dynamiet waarmee je naar het land kunt wijzen. En telkens wanneer je een vuur aansteekt, zie ik het land in de verte en kom ik van alle kanten naar je toe, alsof je Mekka bent. Of alsof ik het weggaan ben dat niet terugkeert. Ik heb steden voor je meegenomen, die zijn ingestort op hun inwoners, zodat jij ze weer kunt opbouwen. Ik heb een massagraf voor je meegenomen, zodat je nieuwe vrienden kunt ontmoeten. Ik heb het beloofde land voor je meegenomen, zodat we elkaar kunnen ontmoeten. Ik heb een verdwaalde kogel voor je meegenomen, zodat je in kansen gelooft. Ik heb een paniekaanval voor je meegenomen, zodat je rustig wordt. Ik heb zenuwgas voor je meegenomen, zodat je diep kunt ademen. Het zijn alleen maar een paar hoogtepunten uit een heel mooi proza gedicht. Maar Goh, wat kan die man dichten, zeg, en schrijven, die Gayat Almadun?
En het is een uitgave van Jurgen
Maas, die heel dapper voortdurend dit soort boeken uitgeeft.
Ja.
Dus twee mensen die Maas heten, want Nop Maas heeft ook zijn eigen uitgeverijtje. Ja. En dat heet de Korenmaat, volgens mij.
Ja. Bedankt voor dit mooie, gedeelte van een gedicht. Ik ben het nog even aan het verwerken. We gaan in ieder geval met Van Dis Ongefilterd altijd goed over de grens. Daar zorg jij voor. Maar wij bereiken ook mensen over de grens, namelijk helemaal in België.
Doe maar!
En die sturen ons ook af en toe een berichtje. Dus ik wou gaan beginnen met de luisteraarsvragen. En we beginnen met de mail van William uit Brussel. Dag Adriaan, hoe verrukkelijk elke twee weken Van Dis Ongefilterd te mogen beluisteren. It makes my day, en bij verlenging zelfs mijn week. Ik heb een vraag. In Brussel waren vele schrijvers te gast. Ik noem er een aantal. Victor Hugo, Baudelaire, Rimbaud, Verlaine, maar ook vele Nederlandse schrijvers vonden er onderdak. Hermans, Gresshoff, Brouwers, Multatuli. Mijn vraag. Adriaan, heeft u iets met Brussel of met België?
Nou en of, dat ik wat met Brussel heb. Ik was een jonge man, ik studeerde net. En ik werd verliefd op een oudere dame, een Brusselse. Daar heb ik alles van geleerd.
Wauw.
Ze was 42.
Wat en de liefde was wederzijds dus?
Ja, een soort van. Ze heeft me opgevoed. Ik heb met haar geleerd hoe je een fles wijn openmaakt.
Ja.
Hoe je een kreeft in tweeën knipt. En hoe de champagne-ijzertjes werken. Want ik kwam uit een huis waar één keer per jaar een fles bisschopswijn werd opengemaakt met kerstmis. En dan zei mijn moeder na één glas, o jee, ik ben teut. Maar ze was ook Franstalig. Hoewel ze Nederlandse wortels had, leefde ze in een Franstalige omgeving. Dus voor mij was Brussel la grande place.
Prachtig.
De Roi d'Espagne, het café. En de observatoire. En Chérop, le spécialiste du frais. Fantastische winkels. Dus ik heb een heel Frans Brussel in mijn hoofd. En daar veel gedwaald. En het heeft me veel gegeven. En ik heb daar heel veel geleerd. Want ik heb reizen met haar gemaakt.
Dus als je aan Brussel terugdenkt, denk je terug aan deze mevrouw die
ik
jou
beschrijf
heeft.
Haar in het buitengebied. Ja. En daar noem ik haar Rivka in.
Rivka. Ja.
Dus ik ben haar schatplichtig op Mooi. Vele, vele fronten. En dus Brussel is voor mij de eerste grote stad geweest waar ik onderdeel werd van een internationale wereld. Vertalers, mensen die bij de Europese Unie werkten.
Fantastisch. En je hebt daar dus geleerd over het leven en de liefde.
Nou en of.
Ja. Patrick heeft ook gemaild. Ik kijk vanuit het naburige Vlaanderen elke keer met veel gretigheid uit naar een nieuwe aflevering. Ik vroeg me af of je naast het woord ook even geboeid kunt raken door het beeld.
Nou, zeer.
Zijn er kunstenaars in de beeldende of schilderkunst of werken die jou een bijzonder hart toedragen?
Ja, mijn lievelingsschilder is Francis Bacon.
Oh, echt waar?
Ja, die kan de pijn schilderen als geen ander. En ik weet niet wat ik met die man heb. Ik heb hem ooit in mijn vroegste leven in een bepaalde kroeg in Soho, van de naam niet meer weet, The Tavern, hoe zou het geheten hebben, gezien. Het was een man die in een voortdurende staat van dronkenschap verkeerde in het cafewezen. Hij zocht de goot op. En liet zich ranselen in de goot, maar zat ook bij de koningin aan tafel. Het zijn die twee werelden die hij ook in dat doek, in die doeken laat zien. Ja, al die verhalen over hem. Dat hij een grote tentoonstelling krijgt in Parijs. En dat de ochtend van de opening van die tentoonstelling zijn vriend zich ophing. Maar die toch s'avonds wel aanwezig was om de opening. Omdat het vieren van zijn werk kennelijk ook samenging met de dood van zijn vriend. Het zijn allemaal hele uiterste vrede werelden. Als je naar die doeken kijkt, dan zie je ook dat dat mes over dat linnen is gegaan.
Ja, super is
en dat hij dat vlees schildert. Ja, je hebt Lucian Freud, die schildert ook vlees, dik, pasteus. Maar hij doet het heel mager. Ja, ik ben helemaal gek op dat werk. En ik verbeeld me wel eens dat ik dan de voetbalpool win of weet ik het wat voor vriendenloterij. Maar ja, ik geloof dat je toch wel 189 miljoen pond nodig hebt om een schilderijtje van hem te bemachtigen. Dus altijd weer net te weinig. Ja.
En waar moet je naartoe als je nu nieuwsgierig bent?
Ja, in Londen hangt werk. Je kunt ook op het internet met hem wandelen. En dat is natuurlijk wel het fantastische vandaag de dag. Dat je heel veel schilderijen naar binnen kan halen.
Ja, precies.
Maar het is nog mooier om er echt voor te staan.
Het haalt het niet bij om er echt bij te staan. Inderdaad.
Ik heb zo'n beetje elke keer als er een tentoonstelling is, ben ik er naartoe gereisd. Ik heb ook al die rare boeken. De vraag overvalt me, want ik zou zonder te weten er uren over kunnen praten, omdat ik dat leven ook zo boeiend vind. Ja. Wat boeit mij nou het meeste in die man? Hij is afgeranseld door zijn vader.
Ja.
En ik ben ook afgeranseld door mijn vader. Dat is een band. Maar hij, zijn vader, die deed het wel beter, want die vroeg het aan de knecht. Dus hij is afgeranseld door de knecht van zijn vader. En mijn vader moest het zelf doen, arme sloeber. Ik ben in Dublin geweest. Daar hebben ze zijn atelier opnieuw ingericht, uit Londen. Daar een enorme bende met tubus verf op de grond, rommel, knipsels. Wat hebben ze gedaan? Al die knipseltjes hebben ze gedigitaliseerd. Je kan erop klikken en dan zie je dat al die dingen, de fotootjes, de knipseltjes, die heeft hij verwerkt in zijn werk. Een moord, een verscheurde jurk, een verkracht meisje. En dan zie je, hé, verdomd, dat heeft hij van die foto geleend. Dat heeft hem geïnspireerd. Ik heb daar wel 3 hele middagen achter zo'n klikkende computer gezeten en al die digitale berichtjes gelezen. Fantastisch. Iets daar in dat Dublin. Dus dat hebben die Ieren, die hebben zich toch maar weer over hem ontfermd. Ja, over deze schunnige zoon, die een van de grootste schilders is.
Beantwoord je hier niet ook niet een beetje die vraag mee van waarom hebben we al die biografieën nodig? Want het is dus, het kunstwerk op zich is al mooi, maar als je snapt waar het vandaan komt en wat de inspiratie was...
Ja, maar goed. Er zijn heel veel boeken over verschenen. Geweldige interviews met hem gemaakt. Rappaport heeft een boek over hem gemaakt. Er is ook een hele mooie film waarin je... Waarin een interview geeft. En die worden zo interviewer en de geïnterviewde worden tamelijk dronken. En dat gaat steeds verder en schunniger.
Ja.
En alles wordt eruit geflapt. Ja, daar kan ik met genoegen naar kijken.
Nou, we gaan gewoon een keer een hele aflevering doen over
Francis Bacon.
Ja. Ja. Dan heb ik nog een vraag. Met veel plezier luister ik naar uw ongefilterde podcast. Dank voor de gedichten, bladibla. Mijn vraag gaat over iets anders. Hoe staat het met de kinderliteratuur? Leest u wel eens een kinderboek? Want met een kinderboek ontvlamt toch de liefde voor het lezen. Een vraag van Marja, leerkracht op de Leeuwenhartschool.
Ach, wat een leuke naam.
Ja, ik dacht ook, zou dat verdoemd zijn naar Leeuwenhart. De gebroeders Leeuwenhart?
Ja, misschien.
Laten we het hopen.
Ja, ik ben erg voor kinderliteratuur. En,
Want eerst heb je wel eens gezegd, ik geloof eigenlijk niet in het onderscheid.
Dat is ook zo.
Maar
kijk, ik heb van Bibi Dumontac kinderboeken gelezen. En die zijn prachtig. En die ik zie niet in waarom alleen maar mensen met kinderen die zouden moeten lezen. Mensen zonder kinderen kunnen ze ook lezen. We hebben ook boeken tot kinderboek gemaakt. Terwijl ze misschien niet als kinderboek waren bedoeld. Alleen op de wereld, maar de 3 musketiers. Dat zijn ook boeken voor volwassen mensen.
Ik geloof wel dat het algehele niveau van de kinderboeken een beetje is achteruit gegaan. Dus dat we vroeger, wat we vroeger aan 8-jarigen lazen, dat is nu voor 12 plus geworden, zeg maar.
Daar heb ik geen verstand van. Nee. Ik ben wel voor verheffing en voor moeilijke woorden. En ook dat je zelf een woordje moet opzoeken en lekker weer iets leert. Dus niet alles te makkelijk maken.
Nee. Oké, maar zo ziet u maar weer, luisteraar, wat een korte vraag allemaal teweeg kan brengen. Want we hebben nu al geleerd over de liefde in Brussel. En over het harde leven van Francis Bacon. Wilt u ook een vraag stellen? Mail ons dan op vandis@atlascontact.nl. Sluiten wij af met een vraag van Owen. Want we begonnen de aflevering met jouw prachtige verhaal over slapen in Artis. En hij had een vraag over lezen voor het slapen gaan. En naar aanleiding van een discussie van de column van Japke D. Over ga nou niet boeken lezen over bijvoorbeeld de Holocaust of waarin een vrouw wordt vermoord. Omdat dan slaap je niet lekker in. Hoe sta jij daar tegenover?
Ik slaap erg goed met griezelverhalen. Want dan maak ik ze af. De verhalen dan.
In je dromen?
In mijn dromen. Ah. En ik kijk ook heel veel naar akelige documentaires. Ik heb net gezien de rol van vrouwen in het Derde Rijk in Duitsland. Nou. Dat waren hele akelige dames die daar actief waren. Die de geweren oppoetsten waarmee de SS'ers in Babij Jar meer dan 100.000 Joden vermoorden en in kuil schoten. En die schreven allemaal vrolijke brieven naar huis. Hoe mooi het avontuurlijke leven wel niet was.
En daar slaap jij dus geen niet minder op?
Dan ga ik slapen. En dan verbeeld ik mij die dames in de trein naar avonturen naar Polen. Om de Duitsers in dat Poolse deel te vertellen hoe het is om een goede Germaanse moeder te worden en hoe je baby billetjes poedert. En daar slaap ik dan op in. En als ik weer wakker word om 3 uur om mijn nachtplasje te doen, dan stap ik weer in dat verhaal. Dus ik heb altijd een verhaal nodig om weer in mijn droom te stappen. Want als ik ga nadenken over het leven, de zorgen, dan doe ik geen oog dicht. Nee. Maar als ik verhalen maak die aangeraakt worden, aangereikt worden door boeken en documentaires, dan slaap ik goed.
Ja, ja. Ik zou zeggen altijd goed om te lezen. Beter dan op je telefoon zitten te kijken.
En het mooie van ellende is dat dan het dagelijks leven stukken meevalt.
Ja. Ja, dat zeg ik ook wel eens tegen de persoon naast me. Van, zo slecht hebben we het nog niet, moet je dit horen.
Zo is het maar net.
Ja, ja. Dit was hem. Dank je wel.
Dank je, Simon. Wat je niet telkens los weet te maken bij mij.
Nou, niet ik, maar onze luisteraars met hun vragen.
Het zoetgevoelige stemgeluid van Simon helpt daar zeker bij.
Ik ben slechts een kanaal. Maar wat ik wel wil doen is even nog stilstaan bij het feit... we gaan nu naar de afkondiging. En ik ga 2 namen... niet noemen, die we altijd in de eerste afleveringen wel altijd hebben genoemd. En de eerste is die van Ellen van Dalsem, geestelijk moeder van de podcast van Dis Ongefilterd, maar helaas niet meer werkzaam bij onze mooie uitgeverij. En de tweede is die van Erik Bransen, die ons enorm uit de brand heeft geholpen met de techniek en de opname en de montage.
De geweldige technicus en ijsmaker.
Ja, maar hij heeft eigenlijk zijn eigen graf gegraven, want hij heeft Bart Jeroen zo goed opgeleid dat we het nu zelf kunnen doen.
Want de mensen moeten wel weten, wij verdienen hier nog steeds geen fluit aan. Nee. Hè? De boeken die ik behandel, die heb ik bijvoorbeeld zelf gekocht. Dat zeg ik niet van, wat nobel van u. Dat maakt ons ook onafhankelijk. Ja.
Onafhankelijk en ongefilterd.
Daarentegen staan we altijd open voor een legaat.
Absoluut.
Het banknummer NL64ABN.
Heeft u interesse in adverteren of sponsoring? Neem dan contact op met Van Dis, apenstaartje, atlascontact.nl.
En voor onder een ton halen we de dop niet van de vulpen.
Halen we de dop niet van de vulpen. Ik haal de dop van de colafles. We gaan nog een colaatje drinken. En dankjewel Ellen en Erik, jullie zijn voor altijd in ons hart.
Reken maar van yes.
Van Dis Ongefilterd is een podcast van uitgeverij Atlas Contact. De boeken die ter sprake zijn gekomen zijn te bestellen bij boekenwereld.com/van-dis. Presentatie Simon Dikker-Hupkes. Montage, productie en regie Bart Jeroen Kiers en Stan Govers van Tinium Audioboekproducties. Tot over 2 weken.